Gemeente, in het pastoraat kom ik dat tegen bijna elke week. Dat mensen tegen mij zeggen. Ik ben toen door een diep dal gegaan, dominee. Ik zal u zeggen dat ik dan niet weet wat te zeggen. Misschien dat dan ook alleen maar zwijgen past. Wel ja, ik zou dan natuurlijk met heel de Bijbel kunnen komen aandragen. Een boek vol troost. Maar wie een dorstige tegenkomt in de woestijn, die moet niet met een briefje van 1000 komen aandragen. Dan is een teugje water meer dan genoeg. In Psalm 84, een pelgrimslied, de ons wel bekende Psalm 84. In die psalm is ook sprake van een diep dal. Dat was het dal van de moerbeziënboom. Iedereen wist dan wat je bedoelde. Het dal van de moerbeziënboom staat er. Zegt dichter, welk dal bedoel je? Hij zegt, je weet wel, ik schrijf als voor het dal van de moerbeziënboom. Dat moet natuurlijk in die tijd een bekend dal zijn geweest. Men heeft wel gedacht, en dat zegt ook de rabbijnse overlevering, aan het Moerbeidal in de buurt van Jericho, aan een vallei ergens tussen Gilgal en Jericho. Maar, we staan dan wel voor een vertaalkwestie. Er staat letterlijk in de tekst naar het Hebreeuws het Bakadal. En Baka betekent moerbeiboom. Maar Aka is in het meervoud ook te vertalen als tranen, het Bakadal, het tranendal. En wie dus voor Baka moerbeiboom wil lezen, die moet dus lezen als zij door het dal van de moerbeiboom doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Maar eerlijk gezegd, dan geeft de tekst geen goede zin. Waarom zouden dan de tempelgangers van voorheen, over hen gaat het, waarom zouden zij in het dal van de moerbeiboom God de Heere tot een verkwikkende fontein moeten stellen? Nou, waar moerbeibomen groeien, daar is de grond niet droog of dor. Anders zou deze boom daar niet groeien. Het zou ook wat merkwaardig zijn als we dat zo moesten vertalen. Door het dal van de moerbeiboom. Dan heeft die andere vertaling een heel betere zin. Als het woordje baka als een meervoud moet opvatten, en dan betekent het tranen, als zij door het dal van de tranen, de dichter zegt, door het dal van de tranen. Het moet een bekend gebied zijn. Dat is niet zomaar ergens een moerbeibomengebied, ergens tussen Gilgal en Jericho, nee, nee. Dat moet voor de hoorders, dat moet voor die mensen iets bekend zijn geweest op hun tocht naar Jeruzalem. Dat moet iets van herkenning hebben gegeven. Ja, ja, dichter, ga door. Wij weten wel wat je bedoelt. Elke keer als we daar doorheen trekken, dan moeten wij wel God tot onze fontein stellen. Calvijn zegt ervan dat hier ongetwijfeld dorre en onvruchtbare woestijnen zijn bedoeld, door welke heen te gaan een grote kwelling en vermoeienis is, waar niets voor de reizigers noodzakelijker is dan te drinken te hebben. Deze uitleg vooraf, en dat heeft in deze psalm een rijke betekenis. En zoals is het een hielden van symboliek en woordspel, zo moet de dichter dat hier ook wel bedoelen. Er komt hier niet even een aardrijkskundig feit voorbij schuiven, wel nee. In deze klaagzang, lied van verlang, wil de dichter reppen over het Bakadal. Nog één uitleg. Professor Jonker zegt bij dit vers, het gaat hier waarschijnlijk over de zogenaamde Bakastraat. Het was een soort van balsemheester die in het oude Palestina vooral in dorre, onvruchtbare streken werd gevonden, de Baca-struik. En waarom werd deze struik zo genoemd? Omdat deze struik door de zon een soort van harsachtig vocht op haar bladeren afscheidde. En dat deed wel aan tranen denken. In de dorre vlakten der woestijnen kon je die struik, Baca-struik, tegenkomen, die daar stond te huilen in de zon, om zo te zeggen. En als je daar dan liep in de schroeiende hitte, dan kon zo'n dal met recht worden genoemd een tranendal. Als zij al van de Baca doorgaan, door het dal van de Baca-struik, van de tranen, daar in het dorre, het droge, het geheid gans onvruchtbare, als je daar doorheen moet trekken, wat heb je dan? Die tranen aan die struiken, de tranen in je droge keel. Ik hoor een andere dichter, een bijbelschrijver, maar dan van deze bijbel, met deze psalmen, een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda, psalm 63, en hij zegt, mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, en ik zag uw sterkte en uw eer. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Ik heb het heiligdom aanschouwd, ik verlang naar u, en ik smacht naar water in de woestijn. Dat lijkt erop. Zal de dichter van hier die machtig mooie psalm daarvan geweten hebben, dat er ook het lelijk is te midden van het mooie, om zo te zeggen dat er ook de gebrokenheid is als een scheur, door het gave verlangen dat er ook het slecht is tegenover het goede dat hij in het oog wil houden, dat er ook het kwaad is, dat er ook de angsten zijn en de pijn en de nood, en dat dat er ook moet zijn. Dat het moet dienen om met des te sterker verlangen daar te komen, aan elke nood voorbij. Dat het moet meewerken, ondanks, niet tegenstaande, de Baca, de tranen. Zou de dichter ervan geweten hebben, dat er in elke moeite een fontein van heil is. Dat nooit vergaat. Ik kan me zo voorstellen dat de dichter ook dicht bij u kan komen. Dat hij ervan weet. Hij hoeft niet te zeggen. Er worden ook geen vragen gesteld. Dat hoeft allemaal niet. U wordt toch wel begrepen. In de woorden van de psalm, dat er het tranendal is, waar je doorheen moest trekken. En u kwam er doorheen, niet waar? En er is een wereld vol van nood. Natuurlijk, u weet het wel. Maar waarom moest ook u? En waarom zal het voor iedereen hier al gelden? Dat er zo her en der zo'n Baca-struik staat geplant. Zo'n tranende, naar neergezet lijkt het wel. Soms ineens, hoe het ook zij, je ontkomt niet aan de dingen. Natuurlijk, je kunt je ook terugtrekken. En zou het niet vaak gebeuren dat mensen zich koesteren in hun eigen wereldje. En de bakens zijn keurig uitgezet. Maar zo'n droomwereldje duurt toch alleen maar zolang het duurt. Zolang je kunt dromen dat je daarvan droomt. Zolang de ogen niet open hoeven. Zolang we net kunnen doen alsof. En daar hebben we dan ook nog wat christelijkheid voor. Laat ik maar zeggen, zo onze eigen christelijkheid. In de parmantige orthodoxe jas misschien. Slipjas. Sleepjas. En dat gaat gepaard met een soort lijzigheid en een tot op de draad versleten lijdelijkheid. En men zegt dan, je moet het maar nemen zoals het komt, toch? En wat kun je anders dan erin berusten? Het zijn geen mensen die het je aandoen. Is dat dan de enige waarheid waarmee nog te leven valt? Als er een bakerstruik wordt geplant, zo'n tranende, wat zegt u dan? Weet u niet meer te zeggen dan alleen, het zijn geen mensen die het je aandoen. Nou, ik persoonlijk wil daarvoor passen. Wat ook altijd nog kan, is ons in een soort alias-stemming verliezen. Maar wie zich in een stemming verliest, die heeft het dan ook denk ik al verloren. Bijbels getuigenis is wel heel anders. Daar lees ik gewoon over het Baca-dal. Dat staat er gewoon. Zo nuchter, zo reëel. Zo weerbarstig. Zegt u maar, misschien zo ongelukkig ineens. Niets mooier dan het is. In deze toch zo mooie psalm. Waar mensen wel gelukzalig worden geprezen, geroemd, verheven. Waar de juichtoon klimt tot in de gelukzaligheid van God zelf bij dat alles. En eigenlijk ineens staat er gewoon als zij door het dal van de tranen. Waar de tranen hebben gevloeid en nog zullen vloeien. Waar je de onvruchtbaarheid tegenkomt en de vruchteloosheid. En wie nog eens oplet ziet dat de ongerechtigheid zich botviert en de goddeloosheid die het land wil overstromen met haar tenten wijd en zijd. Zoals daar in het lied ook over wordt gesproken, over de tenten van de goddeloosheid die zich opslaan om aan de dienst aan God te onttrekken. Als hij dan door dit tranendal heen moet. Met de ogen open. Maar dan ook vooral met de oren open. Voor misschien het andere dat zich laat horen, dat zich laat verkondigen. Het andere, het nieuwe, het vreemde, misschien het verrassende. Wat om zo te zeggen ongedacht om de hoek komt zetten, laten wij alle zoetsappigheid laten varen. Het is dit. Zij stellen hem tot een fontein. Weet u wat het is? Eerst wil ik het nog anders. Want weet u, we zouden gewoon kunnen vertalen. Dan stellen zij hem tot een fontein. We kunnen ook vertalen. Dan stellen zij het tot een fontein. Het, en dat is al een rijke gedachte. Dat geeft al vreugde. Dan is het aan het tranendal. Zij stellen het. Tegelijkertijd. Datzelfde dal. Tot een fontein. Zij weten goed waarom. Zij weten waar de weg naartoe gaat. Zij zijn immers op reis. Hun tocht is naar Jeruzalem. En zij weten wel, die weg is geen brede, geplaveide weg. Nee, dat is dat je met moeite en strijd te maken krijgt. Misschien denken wij wel te vaak dat God ons hier het paradijs belooft. En als het dan toch allemaal doorgaat, waar je zo om gebeden hebt, dan kun je boos worden en opstandig. En je buurman zegt, is dat nu een God van liefde? Maar God heeft ons hier nooit een paradijs beloofd. Jezus zegt, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Daar moet je maar mee rekenen, met tegenstand en moeite en soms is er geen doorkomen. Houden wij daar genoeg rekening mee? In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar zegt Jezus, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, wat er ook tegenop komt, heb goede moed. Zou dat hetzelfde zijn als ze door het tranendal trekken? Stellen zij datzelfde dal tot een fontein? Stellen zij het dan toch tot een fontein? Te midden van de verdrukking, of wat je te neerdrukt, maar te midden van toch goede moed hebben. Het tot een fontein van heil stellen. Juist dat ene dal, weten, het zal wel ergens toedienen dan. Is dat niet te makkelijk gezegd? De manier van je moet niet vragen waarom, maar waartoe? Algemeen, het is bijbels om het allebei te vragen. Onthoud u dat maar. Waarom, o God? Daar zitten wij de dichter ook al een beetje in. Als hij zegt, mijn hart en mijn vlees, ze roepen uit. Psalm 84 is waarschijnlijk geschreven toen de ballingschap net achter de rug was en een deel terugkeerde richting Jeruzalem. Mijn hart en mijn vlees roepen uit. En waar we zo graag van zingen, dat mag. Zelfs vinden mus een huis, de zwaluw een nest. Psalm 84 is het eigenlijk een klacht. De mus vindt wel een huis bij die vervallen tempel, bij die verwoeste tempel. De zwaluw. Maar, o God, hoor mijn gebed halverwege de psalm. Hebt u het gezien? Het is niet zomaar een beetje. Roepen uit, dat is nogal wat. Dat is ook iets van waarom zo, waarom niet anders? Waarom? U herkent denk ik wel uit uw eigen leven die waarom vraag. Ik was laatst nog bij iemand op bezoek. Die een schokkend bericht te horen had gekregen. Een weduwvrouw. Met een gehandicapte dochter. En ze kreeg te horen dat de dochter ook nog blind was geworden. En we hebben tegen elkaar gezegd, waarom moet dat nu zo? Dan is er geen antwoord. Geen antwoord op dat waarom en op al die andere waaroms. Vermoedelijk kunt u het zelf ook wel invullen, dan heb je geen antwoord toch, daar ga je dan, door het tal van de taal. Dan kan het troosten als Jezus zegt, er zal verdrukking zijn en moet je kruis, dan kun je dat herkennen. Maar dan toch maar achter Jezus aan, kun je dan roemen in de verdrukking zoals de apostelen daarover schreven. Is het niet zoals Jacobus dat schrijft, zalig is de mens die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal zijn geweest, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degene die hem lief hebben. Is dat niet Gods onmogelijk, om door het tranendal te trekken en het tegelijk tot een fontein te stellen? Dat is nu mogelijk bij God. Roemen in de verdrukking, nee, niet na of voor, of ergens op een veilig plekje, maar roemen in die verdrukking zelf. Je dat tot een eer achten, het kruis op je te mogen nemen, waardig geacht worden,
met hem te lijden. Het kruis achter hem aan te dragen, het hem na te dragen. Dat is een verdriet die vreugde kan zijn. Dat is de nood verdragen die ten beste zal worden gekeerd. Je kunt natuurlijk niet al het leed op je nek nemen. Maar wat wel kan, meetrekken, pelgrim zijn, weten het gaat naar het nieuw Jeruzalem en met alle die hem lief hebben. Stel wij het tranendal tot een fontein. Er kan nog eens iets goeds mee worden gedaan. Het kan worden gebruikt, het kan nog ten goede worden gedacht, zoals bij Jozef en zijn broers, weet u wel. En dan zegt u te lange na, wat jullie broers ten kwade hadden gedacht. En ze hebben misschien ook wel eens gedacht, nu zijn de dingen uit de hand gelopen. Wat jullie ten kwade gedacht hadden. Dat heeft God ten goede gedacht. Dat is hem tot een fontein stellen. Niet alleen het, maar daarbovenuit hem dan toch. Niet alleen roemen in de verdrukking en zeggen, ja Heer, ik zal er toch in roemen. Want wat me overkomt, dat overkomt. Maar ik ben op weg, de reis aangevangen. Het smalle pad gekozen, o God, wat een genade. Zegt u het ook? Dat u zegt, ik hoef niet te gaan neerzitten, ik hoef mij niet in mijzelf op te sluiten. Ik hoef niet te huilen zonder meer. Al het licht is niet gedoofd. Mijn meester heeft gezegd, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En wie mij achterna gaat, die zal het goed hebben, ook al gaat het verkeerd. Die heeft niets te vrezen, ook al heb je alles te vrezen. Die gaat het licht op in de duisternis. Heb goede moed. Hier is de verdrukking en de pijn en het lijden, maar weet één ding. Het is overwonnen. Het gaat richting Jeruzalem. Het Jeruzalem van God en al Gods kinderen. Zouden ze dat niet in het oog houden dan? Als zij door het dal van de tranen gaan, door de Baca-vallei, zij roemen in die verdrukking, zij weten, het zal erbij horen. Al hoort het er dan niet bij vanaf het begin. Je zou het dienstbaar maken. En dat mag ook. Mag het zelfs tot een fontein stellen. Elk tranendal. Om zo te zeggen, mag tot een bronnenoord. Waar je diepboringen mag doen. Waar je verborgen schatten mag opdelven. Ik zeg dat met de grootst mogelijke schroom. Je mag er je wil mee doen. Maar met Jeruzalem in het hart, weet ik dat het kan. Toen jaren geleden mijn kleine neefje van 5, verongelukte. Toen is er gezongen aan zijn grafje. Geloofd zij God, met diepst ons zag. Hij overlaat ons dag. Aan dag, ook deze de dag. Hij overlaat met zijn gunst bewijs, met zijn ontfermende liefde. En nog hoor ik het orgel spelen, daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Is dat het dan? Is dat dan de bedoeling? Dat God vroeg of laat zijn kinderen bij zich wil hebben. Dan wordt de tranendal een fontein van heil. Dat nooit vergaat. Om op die mevrouw terug te komen met die blinde gehandicapte dochter. Toen tegen elkaar zeiden, waarom moet dat nu zo?
Toen kwam uiteindelijk toch haar belijdenis. Het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk toch zijn sterkte heeft. Nou weet u, dat is niet alleen roemen in de verdrukking. Maar dat is vooral en bovenal roemen in hem. Hoe kan de Baca-vallei worden veranderd in een bronnoord? Dat kan alleen als je in alles hem. Hem. En niet alleen het tot een fontein. Maar lees dan hem tot een fontein. God de Heer, want hij is de bron van alle goed. Daar getuigt ook heel de schrift van. Daar hoef je niet over te twijfelen. Zo is hij. En dat is natuurlijk een geheim. Hier van de tempelgangers. Hoe ze keer op keer waren bezet met verlangen. Om hun God te ontmoeten. En dan kon er heel wat in de weg staan. Want toen het volk in ballingschap ging, toen konden ze daar alleen nog van zingen. Toen konden ze nog alleen maar geloven zonder te zien. Wat van alles was doorgegeven. En waarvan mocht worden geleefd, toen konden ze nog alleen nog maar daarvan dromen. Dromen, dromen. En de dichter gaat erin voor. En hij komt voor zich. En hij zegt, het zal er nog van komen, dat we wel gelukzalig zullen zijn, dat we weer daar zullen wonen, met al onze sterkte, in God alleen. En je bent nog nooit zo gelukkig geweest als wanneer die gebaande wegen, die naar de tempel voeren, naar de tempel van weleer, als die wegen nu al in je hart zijn. En als je eigenlijk die wegen al gaat, dat je daar genadig op vooruit mag lopen. Wel gelukzalig als dat in je hart leeft. Dan ben je de gelukkigste mens, ook al ben je de ongelukkigste misschien. Dan ben je de rijkste, dan ben je de armste, dan ben je de begenadigste. Ook al denk je dat God niet meer van genade wil weten. Je bent de gezegendste hoor, al stuit je op de vloek. Die ook de aarde moet dragen, je mag het vrolijk zingen. Als het moet door de tranen heen. Wel gelukzalig. Ook wel gelukzalig. Als zij door het dal van de tranen gaan. Zij stellen hem tot een fontein. Gemeente, dat grijpt eigenlijk boven alles uit. Jongens en meisjes, nu moet je soms nog huilen. We proberen ons kleine meisje dat te leren. Nu moet je soms nog huilen. Nu ben je vaak nog alleen. Nu kun je haast nergens schuilen. Stil dan maar en wacht er maar op. Je mag hem tot een fontein stellen. God de Heer, tot een fontein van heil dat nooit vergaat. Stil dan maar en wacht er maar op. Alles wordt nieuw. Bij deze fontein. Van genade. Van het goede. Met en door hem. Zoals we van gelezen hebben. In het laatste Bijbelboek. Maar ook al zoals door de profeten gezongen. Het lied van Jesaja, Jesaja 12. Daar klonk al een danklied van de verlosten. En ze zullen te diezelfde dagen zeggen, ik dank u, Heer. Ik dank u, dat gij toornig op mij geweest zijt. En ik heb er zo om moeten huilen, in al mijn ellende, in mijn zielsverdriet. Toen al mijn afkeringen zich tegen mij keerden. Toen ik zag dat ook ik gezondigd had tegen een goeddoend en alleen maar goeddoend. Die fontein. Goeddoend. God. Tegen hem. Als je dat moet meezeggen. Mag het met Jesaja meefluisteren. Mag je opluisteren. Uw toorn is afgekeerd. En gij troost mij. Te midden van het tranendal. Het dal van Baka. U ook zo vaak last van uzelf. Gij troost mij. Stamel het maar mee. Gij troost, Heer, omdat u mij laat zeggen. De toorn is afgekeerd op Golgotha. En als ik daar kniel, gij troost mij. Dan zijt ge zelf voor mij een fontein van alleen maar. Troost, dan heb ik niet alleen de enige troost, maar dan heb ik alleen maar troost in mijn God zelf. Nog eens Jesaja, zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en niet vrezen, want de Heere, Heer is mijn sterkte en mijn psalm. Dan is hij ook mijn psalm 84. En hij is mij tot heil geworden, tot een fontein van heil. En zegt Jesaja dan, gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen van het heil. Dat is daar de profetie, dat gaat mee. Gijlieden zult water scheppen. Zelfs in het dorre land zonder water, zo onmogelijk als het klinkt. Wat droogte is, dat weten wij ook nu een klein beetje dan in Nederland. Maar gijlieden zult water scheppen, opscheppen, handen vol. Dat zijn de fonteinen van het heil. Daar wel eens van gedronken. Dat was de tekst van mijn allereerste preek. Gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen van het heil. En dit is nou ondertussen preek nummer 332. En de Heere doet je niet beschaamd staan. Het is een keer op keer een vreugde om te scheppen. Voor de dorstigen. Uit de fonteinen van het heil. Zullen wij de Heere zelf tot een fontein stellen. Dat is niet karig hoor. Dat is met handen vol water scheppen. En wie vandaag dorst heeft, die komen vandaag. En die drinken. Van het water des levens. Als een hert verlangt naar water. Alzo is mijn ziel tot uw oog. Als u vervuld zou willen worden. Met niets dan genade en de vrede die alle verstand te boven gaat. Kom dan maar. En drink maar van het water des levens voor u. U mag het indrinken. Dat er genade is voor een berooide bedelaar. Dat is nog te veel gezegd. Voor een arme zondaar. En niets dan dat. U mag het indrinken, er is een volheid van genade voor u. Moet ik dan nog dichterbij komen voor een God gekozen van binnenuit en uitgeholde? Mag ik water scheppen uit deze fontein? Hier is de Heer zelf en hij wil u vervullen met alle zegeningen die zijn in Christus Jezus. En voor de doortochtelingen in het tranendal. Het kan zo dor en droog niet zijn. Of wij stellen hem tot onze fontein. De borg en zalig maken wist hij niet van de Baka-vallei. Toen er geen tranen genoeg waren, maar het bloedige zweet uitdrukte. In de offer het Zemenee, in dat Baka-dal, het allerdiepste dal. Daar heeft hij de bron en de fontein aangeboord. Van Gods erbarming. Toen hij zei niet mijn wil, maar uw wil geschieden.
En hij wist de wil van zijn vader dat de zoon was gestuurd. Om het verlorene te redden, om alle niet-bezitters en niets-hebbers te laven. Aan de bron, de fontein, de bron van genade. De fontein van genade. De bron van trouw, de bron van vergeving. De bron van de rechtvaardiging, de bron van de heiliging. De bron van en voor alles, een fontein, de bron van alle goed. En wie nou bekeerd is in zichzelf, die heeft deze bron niet nodig. En wie vroom is, zich kan beroepen op zijn wedergeboorte, ik ben bang. Zal ik het zeggen of zal ik het niet zeggen? Ik zal het toch maar zeggen. Ik ben bang dat hij alleen maar bezig is het eigen vaatje te tappen. Maar als ik dat zou proberen, dan was ik zo op de bodem. U ook. Weg ermee. Met dat koesteren van bakken die geen water kunnen houden. En of dat nou reformatorische zijn of evangelische. In Noordwijk kom je tegen. Hier ook wel, denk ik. Ik weet het niet zo goed. Maar hoe het ook is. Of hoe het ook zou moeten noemen. Welke bakken ook die geen water houden. Het haalt het niet. Het haalt het. Op geen enkele wijze, nooit, tot in eeuwigheid niet, bij de fontein van eeuwig heil. En wie wil drinken, die gaat slechts op de knieën. Bent u wel eens op de knieën gegaan? Hoe lang is het geleden? Of doen wij dat niet meer? In de binnenkamer. En bedelen bij God. Ik was nog jong toen ik op de knieën ging. En wat bekeer mij, Heer. Zo zal ik bekeerd zijn. En wat is er van geworden? Ik kan alleen maar hem tot een fontein stellen. Hem tot een overvloed aan genade. Anders hou je niets over, toch? Als je door de bakavallei moet gaan en uiteindelijk door de doodsbedaan. Zou aan een stroom van genade zijn. Uit de fontein die u is verkondigd. En zal die stroom je dan thuis brengen. Om dan voor God te verschijnen. En hem eeuwig dank te stamelen. Daar dan te baan. In het lange witte kleed, samen met de anderen. En met Johannes wordt de vraag gehoord, wie zijn zij? En van waar zijn ze gekomen? De gezaligden, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. Door de Bakavallei, het Tranendal. En zij hebben de lange witte klederen gewassen. Toen zij hem tot een fontein stelden. En ze werden wit gemaakt in het bloed van het lam. Ze zijn nu. Voor de troon van God. En dienen hem dag en nacht. In zijn tempel. De tempel van Psalm 84. En die op de troon zit. Hij zal hen overschaduwen. En ze zullen niet meer hongeren. Nooit meer. Ze zullen niet meer dorst. Nooit meer. De zon zal op hen niet vallen. Nog enige hitte. Want het lam. Dat in het midden van de troon is. Zal hen wijden. En. Zal hun leidsman zijn. Tot levende
fontein der wateren. Dat gaat tot in eeuwigheid door. En God, God zal alle tranen, alle baken van hun ogen afwissen. Wie nat wil worden, wie wel gelukzalig wil worden, die moet hem tot een fontein stellen. Wie niet ten onder wil gaan, in de zonde, in de schuld, in de verlorenheid, die stellen hem tot een fontein. En het einde zal zalig zijn. Amen.